Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. En weer bepaald tijdens onze 40-dagen-retraite, u gebracht door priester Karel Loots. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese over Maria, koningin van de hemel. En krijgt u antwoord op de vraag waarom we de moeder van Jezus vereren.
Het is vandaag vrijdag in de vierde week van de 40-daagse vastetijd. Ik wil u vandaag iets vertellen over Maria. In het hart van de oude stad Efeze liggen de ruïnes van een belangrijke kerk. Het is de plaats waar de apostel Johannes begraven ligt. Op zijn graf werd een beroemde kerk gebouwd die toegewijd was aan Maria. In het jaar 431 vond in die kerk het concilie van Efeze plaats. En dat is een heel belangrijke kerkvergadering, een concilie. Toen werd een lang bekende en populaire waarheid officieel afgekondigd dat Maria moeder van God is. Toen die grote mensenmenigte hoorde, barsten ze uit in vreugde. En ze droegen de kerkvaders die dat beslist hadden, Maria, moeder van God, ze droegen die kerkvaders op hun schouders, rond in die stad, zoals beroemde rocksterren tegenwoordig rondgedragen worden. Tenminste, je kunt dat een beetje voorstellen. De belangrijkheid van Maria, haar rol als moeder van God, stopte niet na haar dood of ontslaping. We mogen geloven dat Maria ten hemel is opgenomen. Toen de loop van haar aardse leven was geëindigd, werd Maria met ziel en lichaam ten hemel opgenomen, waar ze deelt in de verrijzenis van haar zoon. De Catechismus van de Katholieke Kerk, nummer 974. Na jaren van lichamelijke scheiding worden moeder en zoon eindelijk verenigd. Het was waarschijnlijk de grootste knuffel in de geschiedenis, of de mooiste knuffel in de geschiedenis. Ze vielen elkaar in de armen. De kerk heeft dit geloof in de tenhemelopneming plechtig uitgesproken in 1950. Echter, het werd al geloofd in die eerste kerk vanaf het begin. Trouwens, te midden van de vele relieken van heiligen uit het verleden die we koesteren, is er geen enkel reliek van de botten van Maria. Waarom niet? Omdat Maria in de hemel is. Een belangrijk onderscheid is dat Maria niet zelf ten hemel opsteeg, zoals Jezus. Alleen God heeft de kracht en de macht om zichzelf van de diepten der aarde op te heffen naar de hoogste hemel op te stijgen. Wij spreken dan ook van hemelvaart van de Heer en de ten hemel opneming van Maria. Maria werd door de Heer ten hemel opgenomen en werd koningin van het heelal. Dit heeft grote gevolgen voor ieder van ons persoonlijk. Vandaag nog, ja. Maria is namelijk het model van wat wij op een dag kunnen verwachten. De tenhemelopneming is de volle vrucht van de verlossing. Wij zullen die vrucht ontvangen door ons geloof in Jezus Christus en door de kracht van de sacramenten. In zijn brief aan de christenen van Rome beschrijft Paulus in een notendop het goede nieuws. Er komt een dag dat we allemaal verheerlijkt zijn in Christus, schrijft hij. De tenhemelopneming herinnert ons aan de heiligheid van het menselijk lichaam, omdat wij, zoals Maria, eens in de hemel een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Ook voor alle duidelijkheid, de mensen die reeds gestorven zijn, zijn nog niet verenigd met hun lichaam. Maria wel. Maria toont ons dat we door Christus eens volledig genezen, hersteld en verenigd worden met onze hemelse Vader. Als christen weten we dat er een happy ending is. God heeft ons in Maria een snapshot van onze toekomst gegeven. Wij zijn nog onderweg, reizigers. Maria, ons model, is aangekomen. Beste luisteraars, hoop. Hoop is belangrijk in het leven. En dat ontbreekt wel wat in onze tijd. De tenhemelopneming van Maria geeft ons hoop en geneest het pessimisme van de moderne wereld. Sint Paulus spoort de christenen van Colosse aan om hun gedachten te vullen met de hemel, niet met dingen van hier beneden. Het is niet gemakkelijk, omdat er nog nooit een familielid in de hemel is geweest en teruggekomen is om het ons te komen vertellen. Maria wel. Maria is op verschillende plaatsen uit de hemel gekomen. Denk maar aan Lourdes, Fatima, Banneux, Borin, Medjugorje. Maria geeft ons in die plaatsen een boodschap van hoop gegeven. Ook in de tenhemelopneming is ons een glimp van de hemel gegeven. De sluier is even opgelicht en we zien een scène van familiewarmte. We zien onze Heer en Redder Jezus te midden van de drie-eenheid en we zien onze hemelse moeder Maria ook. Ze staat aan het hoofd van de grote menigte van heiligen die voor ons zijn gegaan. Een ander sterk beeld is Maria als de moeder van de koning. De moeder van de koning. In het Oude Testament hebben de koningen vele vrouwen, een harem. Dat was in het Oude Testament zo. Maar welke vrouw is in dat huis van de koning de vrouw met de meeste macht? Niet één van de vrouwen, maar de moeder van de koning. Bijvoorbeeld, koning Salomo heerste over Israël met zijn moeder Bathsheba aan zijn rechterhand. Maria heeft de hoogste plaats. Alle eer aan de koningin gegeven is ook gegeven aan de koning. De heilige Bernardus van Clairvaux zegt: denk niet dat je de glorie van de Zoon tekort doet als je Maria als de moeder eert. Want hoe meer je Maria eert, des te groter is de glorie van haar Zoon. De grote vraag is: wat doet Maria in de hemel? Was de tenhemelopneming een simpele familiereunie? Ten eerste moeten we ons realiseren hoe machtig Maria nu is. We krijgen een voorsmaakje te zien in het boek Openbaringen, geschreven door de oude apostel Johannes op het eiland Patmos. Daar zien we een machtig visioen van de hemel in hoofdstuk 12. We lezen: een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. We lezen verder dat uit haar een zoon geboren zal worden die de volkeren zal regeren en dat de duivel, de draak, de oorlog trekt tegen de vrouw en haar vele kinderen die in Jezus geloven. En uiteindelijk de vrouw wint. Sommigen zeggen dat de vrouw de kerk is, anderen dat het de kerk en Maria is. In zijn encycliek Laudato Si zegt paus Franciscus dat Maria de vrouw is van Openbaring 12 en dat de schepping in haar de volheid van schoonheid bereikt heeft. Het boek Openbaring leert ons dat Maria een machtige rol heeft in de geestelijke oorlog die tegen de kerk, tegen de mensen woedt. Maria is een grote bedreiging voor de Satan, omdat zij de eerste mens is waar hij geen macht op heeft. Maria is vrij van zonde, onbevlekt ontvangen, en de duivel heeft geen invloed op haar. In de Openbaring van Johannes, de Apocalyps, zien we Maria's macht over de krachten van het kwaad. Maria verplettert het hoofd van het serpent onder haar hiel. Bij de laatste verschijning van Maria in Fatima in Portugal 1917 was het zwaar bewolkt. Het regende. Het was een sombere dag. Tijdens de verschijning wees Maria plots naar boven en de wolken scheurden open, het stopte met regenen, de zon verscheen en de zon begon te draaien. 70.000 mensen zagen dat zonnewonder. De kranten stonden er vol van in Portugal. De vrouw, bekleed met de zon, beeld van Christus, deed de zon draaien. En wat doet Maria in de hemel? De heilige Grignot de Montfort heeft een mooi beeld. Als je bidt, kunt u uw gebeden aan God aanbieden. Dat is goed. Maar een mens is niet volmaakt. Maria wel. Zij is met ziel en lichaam in de hemel. Volmaakt dus. Wat kunt u dan doen? Als u uw gebeden aan Maria aanbiedt, dan kunt u dat vergelijken met een appel. Maria schilt de appel, haalt er de onvolmaakte bruine plekjes uit en als er wormpjes in zitten, haalt ze er die ook wel uit. Daarna legt ze die appel, uw gebeden, op een gouden schaaltje en biedt ze die haar zoon aan. Kortom, Maria zorgt ervoor dat alles er mooier uitziet, dat uw gebeden krachtig worden. We gaan er even uit voor muziek. Wat doet Maria in de hemel? De kerk verzekert ons in Lumen Gentium nummer 62, dat is een document van het Tweede Vaticaans Concilie, dat Maria voor ons ten beste spreekt, zodat we de gaven van de verlossing ontvangen. Bij haar ten hemelopneming werd haar moederlijke macht universeel. Maria leidt nu de legers van God, en omdat ze niet gebonden is door de beperking van tijd en ruimte, is ze bekwaam om ons allen te leiden. Maria staat aan onze zijde. Maria's bemiddeling was eerst te zien tijdens de bruiloft van Cana en is nu in volle actie. Als katholieken geloven we dat Maria's moederlijke bemiddeling voor ons gepland was door de Hemelse Vader. Toch wordt dit door velen misbegrepen. Het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 tot 1965, het concilie verduidelijkt dat Jezus de enige middelaar is tussen ons en God de Vader. Aartsbisschop Fulton Sheen zegt dat Maria's bemiddeling een resultaat is van de overwinning van de middelaar Jezus Christus. We zien in Maria God in actie. Trouwens, velen van ons weten uit ondervinding dat als kinderen in gevaar zijn, er geen betere strijdster is dan een moeder. Moeders kunnen echte leeuwinnen zijn. Maria's eerste taak is te bidden. Bidden dat onze harten gehoorzaam zijn aan de wil van haar goddelijke Zoon. Ze bidt om ons te beschermen tegen verkeerde invloeden die ons geloof wegroven. De heilige paus Johannes Paulus II had een grote liefde voor Maria. In zijn encycliek Redemptoris Mater, moeder van de Verlosser, zegt hij dat Maria de woordvoerster is van haar zoon. Een bijzondere uitdrukking hiervan vinden we in de vele verschijningen van Maria overal in deze wereld. Guadeloupe, La Salette, Rue de Bac, Lourdes, Fatima, Banneux, Borin, Medjugorje. Daar bekeren mensen zich. Er zijn lichamelijke en geestelijke genezingen en spirituele vernieuwingen. De verschijningen van Maria zijn bijzondere manifestaties van haar aanwezigheid bij ons op aarde. Waar Maria verschijnt, werkt de Heilige Geest met kracht en brengt gebed, boete en heiligheid tot stand. Interessant is het dat God arme gebieden op aarde kiest en mensen met een eenvoudig geloof, meestal kinderen, om miljoenen mensen te inspireren. Een sleutelelement van deze verschijningen is de voorbereiding op de terugkeer van haar zoon op het einde van de tijden, bij het laatste oordeel. Maria was verenigd met haar zoon bij zijn eerste komst naar deze wereld. Maria zal ook verenigd zijn bij zijn volgende komst als liefdevolle rechter over de levenden en de doden. Vandaar zal hij wederkomen om te oordelen levenden en doden, bidden we in de geloofsbelijdenis. En Maria helpt ons om samen met de Heilige Geest te roepen: Kom, Heer Jezus, kom. Openbaringen, hoofdstuk 22, versen 17 en 20. Maria's aanwezigheid bij ons is niet beperkt door haar bijzondere verschijningen overal in de wereld. Maria is op een bijzondere manier aanwezig tijdens de Eucharistieviering, tijdens de mis. Wij zijn daar met Jezus, maar ook met Maria verenigd. In de liturgie van de mis staat na de consecratie een tekst die verwijst naar de moeder van God. Maria is namelijk dicht bij haar zoon op het moment dat zijn offer tegenwoordig komt op het altaar. Ze stond onder het kruis, ze staat ook aan het altaar, of bij het altaar. Johannes Paulus II zegt dat Maria op elk altaar is waar het lijden en de verrijzenis van de Heer wordt gevierd, omdat Maria aanwezig was op het historisch moment van zijn dood op de berg Golgotha. Maria deelt in het offer, omdat Jezus zijn vlees en bloed van haar heeft ontvangen. De God die vlees werd in de schoot van de vrouw, is dezelfde God die bij ons komt in de mis, in de gedaante van brood en wijn, zijn vlees en bloed. Door de handen van de priester is elke mis een tegenwoordigstelling van het offer dat de wereld heeft hersteld. In elke mis is het offer van de zoon present, net zoals het offer van de moeder. Maria helpt week na week, dag na dag, uur na uur, ons te genezen, ons te voeden en door haar zoon sterk te worden. We gaan er even uit voor muziek. Beste luisteraars, ik praat graag over Maria. Katholieken krijgen wel eens het verwijt dat ze te veel met Maria bezig zijn. Ze bidden tot Maria, steken kaarsjes aan, mensen gaan naar het Mariabeeld en lopen soms het tabernakel voorbij. En daar is Jezus toch aanwezig. Wat kun je daarop zeggen? Ten eerste, in de hemel is er geen concurrentie. Hier op aarde beconcurreren mensen elkaar. Het begint al bij kinderen. Ik ben de eerste, de beste, de grootste. Of ik heb de grootste papa, de slimste papa, de beste papa. En als je ouder bent, gedragen mensen zich vaak nog zo. Wat kun je nog zeggen? Wel, je kunt je afvragen, wie is Maria? Daarvoor moeten we naar de Bijbel, de Heilige Schrift. In het Lucas-evangelie lezen we het volgende. In de zesde maand werd de engel Gabriel van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. We lezen dat God een engel zendt, en geen gewone, een aartsengel, Gabriel. Dat is niet zomaar iemand. En de engel trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Begenadigde, oftewel vol van genade, we bidden het in het Wees gegroet. Ik ken maar één andere mens die vol van genade is, en dat is Jezus. Al de andere mensen zijn niet vol van genade. Alle andere mensen hebben wel één of ander gebrekje. We zijn zondaars, arme zondaars. Maria is vol van genade, dat wil zeggen vol van God. Ze is God niet, maar ze is wel vol van genade, vol van God. Want wat is de genade anders dan God zelf? We kunnen daarvan schrikken, zoals Maria. Ik lees verder. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. En Maria schrok van dat woord en ze vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. We geloven dat Jezus koning is, zoon van de Allerhoogste. Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Als Jezus koning is, dan is zijn moeder toch koningin. Dat is toch superlogisch. Maria sprak tot de engel: hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Maria draagt Jezus. Het is zoals met de ark van het verbond in het Oude Testament. God was aanwezig in de ark van het verbond. Maria is de nieuwe ark van het verbond, een levende ark van het verbond. In Maria is Jezus aanwezig. 9 maanden. Er zijn protestantse christenen die het daar moeilijk mee hebben. Er zijn protestantse schrijvers die prachtige boeken schrijven over de vrouwen in de Bijbel en het dan presteren om niets over Maria te zeggen. Vreemd. Maria werd overschaduwd door de kracht van de Allerhoogste, oftewel de Heilige Geest. Dat kun je van geen enkele andere vrouw in de Bijbel zeggen. Maria stond daar zelf verbaasd over, maar ze kreeg een tekentje van God. Ik lees vanaf vers 36. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar 6e maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Als Maria dan bij Elisabeth aankomt, jubelt Elisabeth het uit: gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En daarna jubelt Maria: mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij aan mij zijn wonderwerken deed. Je ziet hier het begin van de Maria-devotie. Het werd zelfs aangekondigd door Maria zelf. Ze jubelden het uit in de geest: van heden af prijst elk geslacht mij zalig. We kunnen Maria eren door haar te groeten. Wees gegroet, Maria. En dan volgen de woorden van de engel Gabriel: vol van genade, de Heer is met u. Daarna volgen de woorden van Elisabeth: gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. En dan vragen we Maria: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Nu en in het uur van onze dood. Dat zijn de twee belangrijkste momenten van ons leven. Het nu-moment, dat is altijd eigenlijk, en het uur van onze dood. En Maria wil ons helpen. Wat doet ze? Kijk maar naar het evangelie, de bruiloft van Cana. De wijn is op en de wijn staat symbool voor van alles. Liefde, geloof, geduld, vergeving, gezondheid enzovoort. De wijn is op. Maria gaat dan naar Jezus en ze zegt het allemaal tegen hem. Ze hebben geen wijn meer. Ze verwijst altijd naar Jezus. Ze zegt: doet maar wat hij u zeggen zal. En op voorspraak van Maria doet Jezus dan het wonder. Hij maakt de beste wijn, geen gewone, de beste. Kortom, laten wij tot Maria gaan. Zij helpt ons, ze brengt ons bij Jezus, ze bemiddelt voor ons de Heilige Geest. Ze is zelf de bruid van de Heilige Geest. Als een man en een vrouw getrouwd zijn en van elkaar houden, dan kun je zeggen dat het een twee-eenheid is. Van Maria en de Heilige Geest kun je dat ook zeggen. Ze zijn zo verbonden met elkaar dat ze een twee-eenheid zijn. Er zijn wel eens christenen die zeggen dat de Heilige Geest de grote onbekende is. Hij staat op de achtergrond in het leven van veel christenen. En dat is waar. De Vader, daar kun je iemand bij voorstellen. Jezus ook, Zoon van God, verschenen in het vlees, een grote broer. De Heilige Geest is minder bekend. Maar omdat katholieken tot Maria bidden, de bruid van de Geest, bekomt zij voor de bidder de Heilige Geest, de inspiratie van God, de helper. Ze is zo verbonden met de Heilige Geest als een twee-eenheid, dat als we tot Maria bidden, de Heilige Geest meekomt. Wat doet Maria? In het Matteüs-evangelie staat de kortste parabel. Eerst gaat het over het goede zaad en het onkruid, daarna over het mosterdzaadje. Daarna volgt die kortste parabel. Sommige Bijbelkenners zeggen dat de kortste van alle parabels de belangrijkste is. Maar je zou er bijna overheen lezen, zo kort is hij. Ik lees hem voor. Jezus zegt: Het rijk der hemelen gelijkt op gist die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dat was hem. Het is maar 1 zin. Jezus spreekt over een vrouw. Volgens vele Bijbelkenners zinspeelt de Heer hier op zijn moeder. In het evangelie zegt Jezus namelijk een paar keer vrouw tegen zijn moeder. Aan het kruis bijvoorbeeld. Vrouw, zie daar uw zoon. Door zijn moeder vrouw te noemen, verwijst de Heer hiermee naar het Oude Testament, naar de vijandschap tussen de slang, de duivel, en de vrouw die de kop van de slang zal verpletteren. We lezen het in het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. In die kortste parabel verwijst Jezus ook naar die vrouw. Het rijk der hemelen gelijkt op gist die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in een geheel gegist waren. De 3 maten zijn dan christendom, jodendom en heidendom. Het gist is Jezus Christus, het gemalen graan, de bloem is de wereld. De vrouw, Maria, is het gist, Jezus, met bloem de wereld aan het mengen, dat in de oven oprijst tot een geurig gebakken brood. Kortom, samengevat, Maria heeft een belangrijke taak in deze wereld. Ja, Jezus is de verlosser, de redder, maar de Heer heeft Maria een taak gegeven om Jezus, haar zoon en Gods zoon, in de wereld te brengen. Vinden we hier voorbeelden van in de geschiedenis? Ja. In 1917 is de maagd Maria verschenen aan 3 herderskinderen in Fatima, Portugal. Fatima is met afstand de belangrijkste Maria-verschijning uit de geschiedenis, belangrijker dan Lourdes. Midden de Eerste Wereldoorlog 1917 kwam de moeder van God uit de hemel. De wereld stond in brand en Maria riep de mensen op zich te bekeren. Ze zei dat als ze zich niet zouden bekeren, er een Tweede Wereldoorlog zou komen. En er zou lijden komen over de kerk. Ze vroeg ook nog, bid elke dag de rozenkrans voor het einde van de oorlog te bekomen en voor de vrede in de wereld. De kinderen deden dat en velen met hen. Vandaag de dag staat de wereld opnieuw in vuur en vlam. En misschien denkt u dat ik overdrijf, maar Paus Franciscus, die toch een totaal overzicht heeft van wat er met christenen gebeurt in de wereld, zegt dat de Derde Wereldoorlog aan de gang is. Een oorlog, zegt hij, die in stukjes wordt uitgevochten. Er was een oorlog van 1914 tot 1918 en dan een latere van 1940 tot 1945. En nu deze, zegt Paus Franciscus. En hij zegt erbij, laten we niet bang zijn om de waarheid te vertellen. De wereld is in oorlog, omdat hij de vrede heeft verloren. Het zijn krachtige woorden van Paus Franciscus, maar volgens mij heeft hij gelijk. We zien het in het journaal, miljoenen mensen hebben de vrede verloren. En dan verwijs ik ook naar de oorlog tegen het leven. Abortus, euthanasie, voltooid leven, gender. De paus zegt ook nog, als christen hebben we geen wapens. We geloven in de zachte kracht van het gebed. De vrede is niet alleen het resultaat van politieke onderhandelingen of economische verdragen. De vrede is het resultaat van gebed. Beste luisteraars, de waarschuwing van de moeder van God in Fatima is nog altijd geldig en is ook tot ons gericht. Zij brengt een boodschap van hoop. Ze leert ons dat het gebed het sterkste middel is om vrede te bekomen. Niet alleen vrede in het eigen persoonlijk leven, maar zelfs vrede in de wereld. Trouwens, als we bidden, zijn we niet alleen gericht op het hier-nu-maals, zorg en aandacht voor elkaar in het hier en nu, we zijn ook gericht op de hoop op het hemelse hiernamaals. Zo zegt Jezus tot zijn leerlingen, bid zonder ophouden en wees niet nalatig. Hij belooft dat de volharding in het gebed beloond zal worden. Lucas 18, vers 1. Als je met dit in het achterhoofd de kortste parabel leest, het rijk der hemelen gelijkt op gist die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte totdat deze in een geheel gegist waren, dan kunnen we ons best richten tot Maria. Zij, de vrouw, is in staat om met Gods genade Christus in deze wereld te brengen. Zijn vrede, liefde, geduld, verdraagzaamheid, vergeving, zodat de wereld als een geurig gebakken brood wordt, heerlijk om in te leven en van te leven. Laat wij als kerk een plaats van hoop blijven. Als we met de Heer verbonden blijven, zal het goede graan dat in ons is groeien en tot bloei komen.
En zo zijn we aan het eind gekomen van deze catechese over Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Hemel. U gebracht door priester Karel Loots. Radio Maria wenst u nog een mooie 40 dagen tijd toe.